verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zaal en tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. 1 en 2 van Psalm 65.
Oh,
Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. 144, vers 2. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen, allereerst uit Genesis 1 en vervolgens uit Romeinen 5. Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met 31 en Romeinen 5 vers 12 tot en met 21. Dus allereerst Genesis 1 vanaf vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en gij en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb jullieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Vervolgens lezen we uit Romeinen 5, vanaf vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, dat is Genesis 3, en door de zonde de dood, alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking van het leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden, en waar de zonde meerder worden, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. We willen verder luisteren naar het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus. En zondag 3 is aan de beurt. En dat borduurt verder op einde, het slot van zondag 2, dat we geneigd zijn om God en onze naasten te haten. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en haar zijn evenbeeld geschapen. Dat iets in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen en van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorvene aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. U bent een grote hoorder van het gebed. Vanmorgen zagen we het. U doet wat u belooft. En u wordt gevonden in de weg van de gehoorzaamheid. En zoals u uw woord waar maakt, zo maakt u ook het woord waar dat u hen hoort die uw heil verwachten. Het kan niet anders. En zoveel mensen hebben heil ontvangen, genade gevonden, hebben tot u de toevlucht genomen en zijn niet beschaamd geworden. Mag het ons vrijmoedigheid geven, Heere, verwachting, ook dat, om ook nu uw heil te verwachten. Want dat hebben we nodig, omdat we zondig zijn. Omdat die stroom van ongerechtigheden er in ons leven is. Weerspannig, overtreden. Niet bij andere mensen, maar bij ons. Leer het ons ook, Heere. Overtuig ons daarvan. Dat we voor dat woord zullen buigen, zouden buigen. En mogen we te midden van die ongerechtigheid en zonde die er bij ons is, het ongeloof, de lauwheid, de hardheid van ons hart, onbekeerlijkheid, mogen we te midden van daarvan uw heil verwachten. Ja, u, de heiland, verwachten. Want u zegt het zelf, wie mij vindt, die vindt het leven. Heren, omdat u de dood bent ingegaan. Wat een eeuwig wonder. We bidden om uw Heilige Geest en om het werk van uw Geest. Als we willen nadenken over zondag 3 van de catechismus. Een zondag die handelt over de ellende en waar die vandaan komt. Heere, wilt u zelf ons daarin onderwijzen? Wilt u zelf die dingen leren die we gelezen hebben? Dat we niet alleen maar de woorden kunnen nazeggen, maar dat we dat ook bij gaan vallen. En dat we ook mogen leren roemen in diepe verwondering in dat woordje tenzij. Tenzij we wedergeboren worden. Dat is uw werk. En dat doet u nog steeds. Dan gaat u mee door tot de jongste dag. Wil het werken, Heere, dat wonder. Ook vanavond in de kerk. We bidden voor de gemeente. Heere, wilt u onder ons wonen? Wilt u onder ons werken? U staat op de oever van het leven van ieder van ons. Maar ook op de oever van de gemeente, uw gemeente, het gemeentelijk leven. En u laat uw woord horen. Heere, geef dat we aan dat woord gehoor mogen geven. Dat het woord met kracht mag zijn in de gezinnen waar de Bijbel opengaat. Bij de jongeren en bij de ouderen die voordat ze gaan slapen in een dagboekje lezen en de Bijbel overdenken en hun knieën buigen. Ja, Heere, werkt dat ook? Want het is niet vanzelfsprekend dat jongeren en ouderen de Bijbel lezen, hun knieën buigen. Bidden om genade. Heere, geef dat dat gebeuren mag. Wilt u zelf dat werken? Heere, zegent u niet alleen onze gemeente en de kerkraad, maar ook alle jongeren in de gemeente. We bidden voor de belijdeniscategezanten, heren, die komende woensdag het gesprek hebben met de kerkraad. Heere, geef en alles wat daarvoor nodig is, rust en overgave, wijsheid. En dat zij en wij zich mogen verblijden. Ook in uw werk onder onze jonge mensen. Heren, werk in hun hart. En geef, Heren, in heel veel jongeren het verlangen om uw naam te belijden. Ook als we daar helemaal nog niet aan denken. Als we de keus innerlijk gemaakt hebben voor de wereld. Misschien wel in de kerk. Maar alleen maar omdat het moet, om onze moeder en vader te plezieren. O Heere, red ons van het verderf. We bidden, Heere, voor hen die niet naar de kerk zijn gekomen, die konden, verhinderd waren, om wat voor reden dan ook. Heere, zoekt u ze op. Zoekt u ze op. En houdt u ze vast. En schenk hen uw genade. Ontferm u over hen. We bidden u, Heere, voor de jongeren die examen gaan doen. Voor wie de examens deze week beginnen. Wilt u met ze meegaan, Heere? En geef hen ook afhankelijkheid van u. Dat ook onze jonge mensen in hun examen mogen ervaren. Zonder mij kunt gij niets doen. Wilt u ze helpen, Heere? En geef dat ze in afhankelijkheid van u de examens mogen maken. En dat het ook allemaal mag lukken. En dat ze mogen slagen. Maar bovenal dat we als een gezakte mogen leven van uw genade. In geestelijk opzicht. Wij allen. We bidden voor Matthijs Simons en Nienke de Deugd. Die op 8 mei deze week in het huwelijk open te treden. En elkaar het ja-woord mogen geven. We danken u, Heere, dat u ook deze dingen geeft. En dat dat ook een bewijs is dat u doorgaat met uw werk. Dat die bloem uit het paradijs nog steeds bloeien mag en groeien mag. Wees met dit stel, Heere, met dit aanstaande echtpaar. Gaat u met hen mee in hun huwelijksleven. Zegent u hen in de gemeente van Nieuwe Tongen. En wilt u hen, ouders, grootouders, verblijden door uw grote daden. En dat ze mogen roemen in uw goedertierenheid, die groot is tot aan de hemel. In uw trouw, die tot de wolken reikt. We bidden u, Heere, voor ons land en volk. We bidden voor onze overheid. Geeft u wijsheid aan hen die geroepen zijn om leiding te geven. Om het land te besturen. We bidden voor hen die geroepen zijn om als militair te dienen in het leger. Die uitgezonden worden. Die op andere plekken in deze wereld dienen. Heere, we denken ook aan allen die gevallen zijn in het verleden. Om ons land te verdedigen, gevallen in de oorlog. Dat de dodenherdenking morgen ook waardig mag zijn. En het besef van afhankelijkheid levend mag houden. Dankbaarheid mag voeden. Ook als het bevrijdingsdag is. Heere, geef ons de echte vrijheid. De echte vrijheid door het bloed van het lam. We bidden voor ons koninklijk huis, voor onze koning en koningin. Zegen ook hen, Heere. Een gezin, woon en werker met uw Heilige Geest. We bidden voor de vereniging die vanavond samenkomt, de 21+. Wilt u ook daar wonen en werken? Geef zomaar dat uw werk onder ons voortgang mag hebben. Ontferm u over de kerken als er zorgen zijn. De christelijke gereformeerde kerken, geef toch een hartelijk en onvoorwaardelijk buigen voor uw woord, Heere. Denk aan onze opleiding in Apeldoorn, de docenten en studenten. En wilt u geven dat uw werk ook daar voortgang mag hebben. Zie zo in genade op ons neer, Heere. Breid uw koninkrijk uit, zegen het werk van de zending, het evangelisatiewerk, het werk onder het Joodse volk. Geef dat volk uw vrede. Denk aan mensen die gebukt gaan onder geweld. Geef vrede, Heere, wereldwijd. En dat zo uw rijk mag komen. Hoor ons en verhoor ons in de wegneming van onze zonden. Om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 51, van het derde en het vijfde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 3 en 5 van Psalm 51 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade. Psalm 86, vers 8 willen we zingen als antwoord op de preek. Gemeente, wie heeft het gedaan? Wie is er begonnen? Met vechten, met slaan, met ruzie maken, met schoppen. Er is ruzie op het schoolplein, vechtpartij. En de meester komt erbij, de juf of de pleinwacht. Ja, mee naar binnen jullie. En daar wordt dan gevraagd, vertel eens, wat is er gebeurd? Jullie waren eerst zo fijn met elkaar aan het spelen. Hoe kan dat nu? Vechten. In de catechismus gebeurt precies hetzelfde. Het was eerst zo goed in het paradijs. Maar er kwam een verschrikkelijke breuk in de vriendschap met de Here. En het is zelfs zo erg dat we in zondag 2 lezen dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten. Verschrikkelijk. Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Vertel, wie heeft het gedaan? Kan het trouwens ook weer goed komen? Is dat jouw vraag? Kan het weer goed komen? Is dat je verlangen dat het in orde komt met de Here? Wel, daar gaat het over vanavond. Laten we dan biddend luisteren. Het thema, waar komt de ellende vandaan? De ellende, dat is de breuk met God. Dat is de ellende. Waar komt de ellende vandaan? 3 gedachten. En we volgen de vragen en antwoorden van zondag 3. Supergezond, dat is het eerste. Dodelijk ziek, dat is het tweede. En wonderlijk genezen, dat is het derde. Dus supergezond, zo was het. In het paradijs. Dodelijk ziek, zo werd het, en wonderlijk genezen. En zo kan het gelukkig weer worden. Gemeente, het gaat in de catechismus om troost. Om de enige troost in leven en in sterven. In zondag 1 ging het erover, maar ook in zondag 2... Ellendekennis is immers nodig om die troost te ontvangen, om die troost te beleven. Des te meer je inziet hoe kritiek het was, des te groter de beleving van het wonder. Des te groter de dankbaarheid ook. Vorige keer zeiden we dat ook tegen elkaar, als je door een ingrijpende operatie heen komt en hoort, het was kantje boord, maar gelukkig, je bent er doorheen gehaald. Het kwam weer goed, dan ben je zo dankbaar. Nou, het was in het paradijs ook kritiek, het werd heel kritiek. Kritiek met ons mensen, kritiek met mijn ziel. En wat een wonder dat er genade is. Dan kun je de Here toch niet dankbaar genoeg zijn. Vorige keer hebben we gezien hoe het er met ons voor staat. We zijn geneigd God en onze naasten te haten. In plaats van God lief te hebben, hebben we onszelf lief. En waar komt dat nu vandaan? Die neiging tot haten. Dat we net als die auto zijn die op de helling staat, op de handrem. Ja, gelukkig. Komt niet uit wat erin zit altijd. Maar het zit er wel in, de neiging naar beneden. Waar komt dat vandaan? Dat is een belangrijke vraag, gemeente. Zoals het met elke ziekte eigenlijk is, het geval is niet waar. Je kunt koorts hebben. Maar koorts is niet de ziekte. Koorts komt ergens vandaan. En waar komt dat dan vandaan? Een bacterie, ja, waar komt die bacterie vandaan? Dat is allemaal belangrijk. Wil de arts het juiste medicijn voorschrijven? De juiste kuur? En daarom is het ook belangrijk om te weten waar die neiging tot haten nou vandaan komt. Opdat de Heere ons het juiste medicijn en de dosering daarvan kan voorschrijven. Wel, die zonde, ziekte waaraan wij lijden, dat is een familiekwaal. Misschien heeft uw huisarts dat ook wel eens aan u gevraagd toen hij met klachten bij hem zat. Hebt u misschien familieleden die iets met het hart hebben? Hartkwalen of iets met de hersenen? Die gevreesde ziekte, kanker, zit dat misschien ook in de familie? Nou, in het geestelijk leven blijkt dat die familieband ook heel veel zegt. Je bent er een van Adam. Dat verklaart echt heel veel. Waar komt het vandaan? Heeft God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Ligt de ellende aan God? Zo'n vraag is ons mensen wel eigen gemeente. Om de oorzaak buiten jezelf te zoeken. En dan hoor je iemand zeggen, ja, ik kan er toch niks aan doen dat ik zondig ben. Zo ben ik geboren. Daar heb ik zelf niet voor gekozen. En een ander zegt of denkt, ja, ik kan er toch niets aan doen dat ik onbekeerd ben. Er is niks aan doen dat je onbekeerd bent. Als God me niet heeft uitverkoren, ja, dan kan ik wel bidden, maar ja, word ik toch niet zalig. En een ander, ja, ik bid mijn leven lang al om bekering. Echt mijn leven lang, ik vraag er elke dag om. Maar God bekeert me niet. Het ligt aan God. Het ligt aan God. Hij is... Ja, dat zeg je niet. Maar... Ja, eigenlijk zeg je dat wel zonder woorden. Hij is de schuldige. Hij is de oorzaak. Ik wil wel bekeerd worden, maar ik weet niet of God het wil. Ligt het aan God? Er zijn theologen geweest die zeggen dat het kwaad ook door God geschapen is. De Manicheën in de tijd van Augustinus. Nou, het antwoord van de catechismus is een resoluut nee. Nee, dat kan niet. God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. God heeft het niet gedaan. God heeft de mens goed geschapen. Zeer goed. Er mankeerde helemaal niets aan. Hij schiep de mens naar zijn evenbeeld. Adam was sprekend zijn vader. Sprekend zijn vader. Vandaar dat Adam in de Bijbel ook wel de zoon van God genoemd wordt. Zoon van God is de Heer Jezus, hè? Zo kennen we dat, zo leren we dat. Maar Adam wordt ook de zoon van God genoemd in de Bijbel. Lucas 3, vers 38. Als iemand aan Adam had gevraagd, ja, van wie ben jij er een? Dan had Adam kunnen zeggen, ja, ik ben er een van God. Ik ben er een van God. Koningskind. De mens was het pronkjuweel van de schepping. Naar Gods evenbeeld geschapen. Dat betekent natuurlijk niet dat God er net zo uitgezien heeft als God. Dat kan niet, want God is een geest. God is ook niet af te beelden. Maar het wijst op dat innerlijk van Adam, van de mens. God zag ook iets van zichzelf in die mens terug. Zo had hij dat geschapen. Iets van zijn eigen karakter, iets van zijn eigenschappen ook. Op catechisatie hebben we... Ja, dat geleerd, in ieder geval belijdeniscatechisatie. En u hebt het misschien ook wel geleerd op catechisatie vroeger. Je hebt de mededeelbare eigenschappen van God en de onmededeelbare eigenschappen van God. Onmededeelbaar, dat is eeuwig, onvergankelijk. Nou, dat is God alleen, wij zijn niet eeuwig, wij zijn niet onvergankelijk. Onmededeelbaar, maar je hebt ook mededeelbare eigenschappen van de Heere. En die kunnen de mensen ook in beperkte mate hebben. God kan daar iets van meedelen. zijn goedheid, zijn trouw, zijn liefde. Ja, daar heeft een dier niks van. Maar een mens wel. Daarin is de mens uniek. Nou, daarin zie je ook iets van dat mens zijn oplichten, van dat beeld van God oplichten in de mens. De catechismus noemt twee van die eigenschappen. God heeft de mens naar zijn beeld geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn dus mededeelbare eigenschappen. Gerechtigheid, dat wijst erop dat Adam leefde zoals God wilde dat hij leefde. Leven zou gehoorzaam in zijn dienst. En heiligheid, dat is toegewijd aan de Heere. Zuiver, innerlijk. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. In ware gerechtigheid en heiligheid op dat. En dan volgt de reden van de schepping. Waarom ben je nou op aarde? Waarom zit je in de kerk hier? Waarom ga je morgen weer dingen doen? De reden van het feit dat je op aarde bent geschapen. Om God zijn schepper recht te kennen. Daarvoor heeft God jou gemaakt. Daarom ben jij geboren ook. Niet alleen Adam in het paradijs geformeerd, maar ook jij. Om God, de schepper, te kennen in liefde, in de omgang. Dat is dat Bijbelse woord kennen. Dat is vertrouwelijk omgaan, omgang hebben met elkaar. Opdat de mens hem van harte zou liefhebben en met hem in de zaligheid zou leven. Dat was dus het doel van God. In de weg van gehoorzamen zou de mens ook gelukkig worden. Eeuwig gelukkig worden. In Romeinen 7, vers 10. Dan kun je lezen over het gebod dat ten leven was. Ten leven, dus in de weg van de gehoorzaamheid zou Adam het leven ontvangen. En God ook steeds meer en steeds beter gaan kennen. Iemand schreef, het was een soort verkeringstijd in het paradijs. Nou, daar kun je het wel even gelijken. Een soort verkeringstijd tussen de Heer en de mens. En dat met het oog op het huwelijk. Ja, dat is natuurlijk een beeld. En elk beeld gaat wel een beetje mank. Want dan praat je wel weer een beetje menselijk over de zaken. Maar iets daarvan, daar heeft het mee te maken. Het is ook onbevattelijk trouwens, hè? Die grote, heilige, eeuwige God. En een geschapen mens. Dat die twee nou willen trouwen. Gelukkig ook na de zondeval, hè, geldt dat nog steeds. Dat de Heere tegen zijn volk zegt, ik heb u getrouwd. Ik heb u getrouwd. Dat God de bruidegom wil zijn. Van zo'n volk, onbevattelijk. Nou, dat was dus Gods doel, ook in het begin al. Hij schiep de mens, zijn naam ter eer. Loof, loof nu, aller Heren, Heer. Hem loven, hem prijzen als profeet, priester en koning. Dat God in liefde met zijn mens zou leven en die mens in liefde met zijn God. In volkomen harmonie. En dat ze zich in elkaar zouden verheugen. Je bent dus niet geschapen om te sterven. Maar je bent geschapen om te leven. Je bent niet geschapen om in het graf te liggen en om tot ontbinding over te gaan. Nee, geschapen om te leven, om God in dit leven ook te dienen, te kennen, te verheerlijken. Om hem eeuwig te dienen. Waarom zegt de catechismus dit? Nou, opdat we geen negatieve gedachten zouden krijgen over God. Opdat we dat zouden zien en opdat we ermee zouden instemmen. God is een goede God. En ook opdat we zouden zien wat er verkeerd gegaan is en hoe het verkeerd gegaan is. Dat wij dat gedaan hebben, hoe erg dat is. En daarom wordt er zo hoog ingezet. God heeft goed geschapen. Kijk, als ik een oude auto in de prak rijd, totaal los. Ja, dat is niet leuk, maar dan kan ik zeggen, nou ja, het was een oud dingetje. Maar als ik de BMW van de buurman totaal losrijd, ja, dat is veel erger. Of je nieuwe auto, is veel erger. Nou, zo laat ook de catechismus ons zien. Hoe rijk, hoe kostbaar, hoe groot het was, geschapen. Het paradijs, zuiver, heilig, goed. Opdat we het verschrikkelijk zouden vinden. Dat we rijp geworden zijn voor de schroot. Voor het oordeel. Supergezond. En hoe kwam dat nu zo ver? Dodelijk ziek. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Als die niet van God komt, waar komt die dan vandaan? Wel, zo zegt het antwoord uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. We moeten naar Genesis 3. Daar zien we dat het echt waar is. Totaal los. En dat terwijl we net op weg waren. Net op weg waren. Om dat beeld te gebruiken, we hadden net de garage verlaten met onze spiksplinter nieuwe auto. En dan meteen, tijdens de proefrit, gecrashed. Er waren in het paradijs nog geen kinderen geboren. Op grond daarvan kunnen we stellen dat de staat van de rechtheid, de zondeloze staat van de mens, niet zo heel lang geduurd heeft. Maar ze zijn gevallen, Adam en Eva. Niet per ongeluk, maar expres. Bewust hebben ze de goede God de rug toegekeerd. En hebben ze gekozen, ervoor gekozen om te luisteren naar de duivel. En toen ineens was alles anders, gemeente. Toen moest het lammetje maken dat hij wegkwam. Als er een leeuw aankwam, toen was de worm niet meer veilig voor de merel. En toen was de slak een prooi voor de kip. Adam en Eva, ze waren ook niet meer veilig bij elkaar. Dat je veilig bij elkaar bent als man en vrouw, dat is niet vanzelfsprekend. Je ziet het in het paradijs. Ze gaven elkaar de schuld, verwijten naar elkaar, verstopten zich. De doodsklokken gingen luiden. Lichamelijke dood, eeuwige dood wachtte hen. Geestelijke dood trad in werking en Satan lachte in zijn vuist, in zijn klauw. Ja, maar hoe kan dat dan? Want Adam en Eva waren toch goed gemaakt? Goed. En ziet, het was zeer goed, lezen we zelfs. Na de schepping van de mens. Hoe konden ze dan toch in zonde vallen? Dat is een vraag die elk jaar wel gesteld wordt op catechisatie. Nou, dat is natuurlijk heel goed dat je die vraag elk jaar een keer stelt. Dat moet je blijven doen. Blijven doen. Hoe kan dat nou? Dus niet zeggen, daar heb je hem weer met zijn vragen of denken. Nee. Belangrijk. Hoe kon het nou dat Adam en Eva in zonde vielen, terwijl ze goed geschapen waren? De catechismus die geeft daar geen antwoord op trouwens. Het is geen verklaren wat de catechismus doet, maar de catechismus die beleidt. Het is beleiden wat er gebeurt. Een beleiden dat is instemmen met, ja heren, inderdaad, zoals u het zegt, zo is het. Maar hoe dat kan, ja, God heeft de mens niet gemaakt als een robot. Een robot die verplicht moet liefhebben. Verplicht. Het is natuurlijk wel plicht, liefde. Maar het moet ook vrijwillig gaan. Als ik van de week verplicht een grote bos bloemen koop voor mijn vrouw. Ja, dat is geen liefde. Ik moet het uit mezelf doen. Het is net als met verkering, dat voorbeeld gebruikten we ook zojuist. Dat kan je niet dwingen. Dat moet ook vrijwillig gaan. Dan moeten de ogen open gaan van de een en de ogen open gaan van de ander. Dus dat heeft te maken met de liefde. God heeft Adam en Eva gemaakt zodat ze konden liefhebben. Vrijwillig liefhebben. En omdat God hen zo geschapen had dat ze God vrijwillig konden liefhebben, betekende dat ook dat er de mogelijkheid er was om het niet te doen. En daar kozen ze voor. Wat een slag. Wat een slag. Ben jij er ook van slag van? Van slag van geweest? Nog steeds misschien wel? Je kunt wel eens van slag zijn, hè, als de verkering van je zoon en dochter of dochter uitgaat. Van zo'n lieve meid, zo'n leuke jongen, gelovig ook, belangrijk, allerbelangrijkste. En ze pasten goed bij elkaar, dacht je. Het is uit. Het huwelijk van je zoon. Stuk. Verschrikkelijk. Voor die zoon en voor die kinderen. Maar ook voor ouders, ook voor grootouders. Niet vergeten. Wat een ellende. Maar deze slag, gemeente, ja, daar moeten we nou echt wakker van gaan liggen. Als we ergens wakker van zouden moeten liggen. Adam en Eva gingen hun God wantrouwen. Zonder dat er reden voor was. Zonder dat er reden voor was. God wantrouwen. En ze betichten hem van leugen. Ze betichten de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal, van leugen. Door de duivel te geloven. Dat is verschrikkelijk geweest. Verschrikkelijk. Ongeloof. Ongeloof. Als je de betrouwbare belofte van de Heer, de betrouwbare woorden van de Heer negeert, dan beticht je hem van leugen. Als je zo verder leeft, dat is geen lot. Dat is niet van ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, dat is verschrikkelijk. Zonde is iets verschrikkelijks. Ongeloof. Onbekeerd zijn. Niet aan wennen. Nooit aan wennen. Adam en Eva, ze luisteren niet naar de Heere God, maar naar de duivel. Ze gingen het vlees dienen. En dan vervolgt de catechismus met dat onze natuur zo verdorven is dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dan heeft de catechismus het niet meer over Adam en niet meer over Eva, maar over ons en over onze natuur. Wij zijn in Adam gevallen. En jawel, God zegt in de Bijbel ook dat de kinderen niet gestraft worden om de zonde van ouders. Ieder zal om zijn eigen zonde sterven, maar dat is iets anders. Want Adam en Eva die waren in het paradijs de vertegenwoordigers van heel dat menselijk geslacht. Adam en Eva die waren de mensheid, die vormden de mensheid. En de mensheid viel. Alle mensen, zo zegt Paulus in Romeinen 5, die zondigden dus in die ene mens die hen allen vertegenwoordigde. En zo is door die ene daad van Adam de dood over allen gekomen. Ja, de doodgemeente is dus een bewijs dat wij allen schuldig zijn. Aangrijpend, hè? Een babytje in de buik van moeder kan sterven. En omdat zo'n babytje kan sterven, betekent dat ook dat babytje zondig is. En geweest is. Wij allen. Wij allen. Het leven vandaag, van vandaag de dag, is dat trouwens ook zo. Hè? Die gemeenschapsstructuur. Stel dat je ouders gaan verhuizen in verband met het werk van je vader of zo. Ja, dan moet je mee als kind. Die beslissing die heeft hele grote gevolgen voor kinderen. En als u als ouders niet meer naar de kerk gaat of niet met liefde over de dienst van de Heere spreekt thuis en over de prediking. Ja, dan heeft dat gevolgen voor je kinderen. Voor hun band aan de kerk en aan het woord. Aan de gemeente. En dan sleur je je kinderen mee in dat negatieve. Verschrikkelijk. Nou, zo sleurde Adam ook al zijn kinderen mee. Adam, het hoofd van de mensheid, viel. En allen die uit dat hoofd zouden voortkomen, vielen met hem. En als de stam valt van de boom, ja, dan valt ook de kruin. En dan gaan de takken ook. Alles. En de bladeren. En sinds Adam zondigde, zit er die besmettelijke ziekte ook in die stam. En in de takken en in de bladeren en in de wortels en overal. En heel dat menselijk geslacht, ongeneeslijk ziek. We noemen dat de erfzonde. David beleidt het in Psalm 51. Ja, ongeneeslijk klopt trouwens niet helemaal, hè, want gelukkig, de Heere kan ons wel genezen. Maar David beleidt het in Psalm 51. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Wij allen. De catechisme zegt dat ook in reactie op de Rooms-Katholieke Kerk. Die zegt dat de mens niet door en door verdorven is van nature. Maar zegt iemand, ja, en dat is ook weer zo'n vraag, hè, die vaak langskomt. En dat is ook goed, hè, blijf die vragen maar stellen, ook deze vraag. Ben ik dan wel verantwoordelijk voor wat Adam en Eva deden? Hoe kan God mij dan ook die zonde aanrekenen die Adam deed? Erfschuld, erfsmet, nou. Ja, lees eerst eens in Romeinen. Romeinen 9 vers 20, hè, daar staat. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Belangrijk, hè? Je mag al je vragen stellen aan de Heer. Je mag alles aan de Heer vragen. Maar niet om hem op het matje te roepen. Niet om hem ter verantwoording te roepen. En om aan je eigen schuld voorbij te leven. Wij zijn maar kleine mensjes. En God is die grote God. Hij is de rechter. En wij moeten ons verantwoorden voor hem. Hij is de pottenbakker. Wij zijn de klei. En hij mag met de klei doen wat hij wil. En zo gaat het toch. Als jij een tekening maakt, mag jij doen met die tekening wat je wil. En God mag met ons mensen als pottenbakker, wij zijn klei, hij mag doen wat hij wil. Maar dan nog, hè? Dan nog mag je echt alles aan de Heere vragen, eerbiedig. En je zit ermee. Hoe kan ik nou verantwoordelijk zijn voor wat Adam en Eva deden? Dat heeft te maken met die structuur, die gemeenschapsstructuur die God gekozen heeft. Dat stoot ons een beetje tegen de borst. Hè. Wij mensen denken individualistisch, hè. Ieder voor zich. Maar de Bijbel is daarin totaal anders. Hè. Die legt de nadruk op gemeenschappen, op families, op gezinnen, op volken. Hè. Noach vond genade in Gods ogen. Noach. Maar heel zijn gezin mocht mee de ark in. Adam geloofde, maar al zijn kinderen en knechten kregen het teken van het verbond. God rekent in families. En zo is dat ook met die zonde van Adam en Eva. Zij vielen. God rekent het ons allen toe. En tegelijk is dat nou ook een zegen. Ja, een zegen. Ja. Een zegen dat God die structuur bedacht heeft. Dat God ons allen in Adam schuldig verklaart. En de schuld toerekent. En zo heel de mensheid verantwoordelijk houdt. Hoezo, vraag je? Nou, dat hebben we gelezen in Romeinen 5 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens velen tot zondaars gesteld worden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En de zonde van één iemand kon ellende en veroordeling brengen over alle mensen. Maar door die structuur kan ook de gehoorzaamheid en de volmaaktheid en het offer van één mens Namelijk van de Heere Jezus. Redding. Herstel betekenen. Zaligheid. Voor heel veel mens. Door één mens kunnen velen gerechtvaardigd worden. Dus het is een zegen dat God de mens zo geschapen heeft. Dat uit één mensenpaar al die mensen voort zouden komen. En dat God ieder dus ook als schuldig ziet. Kijk, als God ieder van ons in de kerk en elk mens op aarde individueel op de proef had gesteld. Als losse persoonlijkheden van elkaar, losse eenheden. En we zouden zo gevallen zijn, in zonde gevallen zijn, los van elkaar, dan kon de gehoorzaamheid van de Heer Jezus zich niet over heel veel mensen uitstrekken. Dan zouden er heel veel zaligmakers moeten komen, voor ieder mens één. Nee, het is met één iemand, onze vertegenwoordiger, misgegaan. En zo met ons allen. Maar door één iemand, de middelaar Jezus, kan het ook weer goed komen voor ons allen en met ons allen. Dankzij die structuur is er dus redding door het ene offer van Christus. Door de volmaakte gehoorzaamheid van die één Jezus. Dat betekent wel dat wie voor zijn schuld niets met Adam te maken wil hebben, ook moet zeggen voor zijn rechtvaardiging niets met Christus te maken willen hebben. Vroeger zeiden ze wel eens, een uitdrukking, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Nou, daar zit wel wat in, of daar zit wel wat in. Ja, dat is ook zo. Dus wij moeten leren hoe diep de zonde zit. En zoals David dat leerde. Die inging zien dat hij niet pas een moordenaar werd toen hij Uria om het leven bracht. Maar hij was het al. In zonde ontvangen. En geboren. Een overspeler. In de dop. Dat zat er vanaf de conceptie in. En dat wat mijn voorouders deden, herhaal ik dagelijks, kiezen voor mezelf. Niet God boven alles liefhebben. En als ik dat leer toestemmen, ik ben in Adam gevallen. Amen, Heere. Dan komt er plaats voor die tweede Adam. Heere Jezus Christus. En dat is geen voorwaarde, gemeente, om niet tot de Heere Jezus te gaan. Oh nee. Want iedereen mag tot de Heere Jezus de toevlucht nemen. Ook vanmorgen in de kerk of vanavond. Maar als hij in je leven komt. En als hij betekenis voor je krijgt. Dan gaat hij jou dat wel leren. Stukje bij beetje. Wie jij bent. En hoe diep dat zit. Die zondige aard. Waar het vandaan komt. En dan wordt genade, dan wordt de Heer Jezus steeds groter voor je. We gaan naar de derde. We hebben gezien hoe het was, super gezond, hoe het werd, dodelijk ziek. En nu hoe het worden kan, wonderlijk genezen. Er wordt gevraagd in vraag 8, zijn we dan al zo verdorven dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja. Zo is het, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Een mens kan heel veel goede dingen doen, jawel. En we weten allemaal wel voorbeelden te noemen, gemeente. Je loopt in de dierentuin en je ziet een gezinnetje, lieve ouders, zo zorgzaam. Gaan zo goed en gezellig en leuk met de kinderen om. En je komt in het ziekenhuis en de fysiotherapeut die loopt er op de gang een eindje met die oude zuster uit de gemeente. En je denkt, wat een lieve en aardige vrouw is dat toch, respectvol. Ja, dat is een gelukkig. Je ziet het ook in de Bijbel. Hè? De mensen op het eiland Malta, die bewezen Paulus grote vriendelijkheid toen hij schipbreuk leed. Ze kenden de Heer Jezus niet. Omgekeerd. Maar ze bewezen Paulus grote vriendelijkheid. Dat zegt de Heer zelf dus. Er zijn dus goede vaders, trouwe echtgenoten. Mensen die echt om anderen geven. Wat een zegen. En toch is alles wat we niet doen uit liefde tot God zonde. Hoe aardig we ook zijn, zonde. Onze aardigheid kan voor God niet bestaan. Dus niet hoe ik het zie en hoe ik er tegenaan kijk. Nee, wat vindt God ervan? Dat is het belangrijkste. En alleen dat wat gedaan is uit volmaakte liefde tot de Heere is goed. En al het andere niet. En dan die neiging tot kwaad, geneigd tot alle kwaad, ja, dat zat erin bij David. Hij beleed het, maar dat zit in ieder mens. En Noach, man naar Gods hart, wandelde met God. Maar de neiging tot dronkenschap, dat zat in zijn hart. David, jawel. Als een leeuw in een kooi ligt te slapen, dan lijkt het een lief poesje. Maar als hij door de hoflaan loopt, nou dan kan je hem maar beter verstoppen. Dan gaat het niet goed. Als ze naar olie boren in de Noordzee en er spuit iets omhoog, dan weet je genoeg, hè? Er zit een olieveld onder. U en ik, wij allen, geneigd tot alle kwaad. Tenzij. Dat is zo rijk, hè? Het is niet hopeloos. Tenzij God ingrijpt. Tenzij wij door de geest van God opnieuw geboren worden. Een nieuw hart krijgen. Totaal vernieuwd worden. En dat kan, gemeente. Want de Heere leeft, hè? Hij staat op de oever van jouw leven. Als die almachtige en als die genadige Heere. Hoe moet dat? Wedergeboren worden. Zou jij dat willen? Wedergeboren worden. Bekeerd worden. Of zit je er niet mee? Leef je eraan voorbij? De Heer Jezus vertelt erover aan de fariseer die midden in de nacht naar hem kwam. Nicodemus. Nicodemus, tenzij dat een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hoe moet dat dan? Wedergeboren worden. Nicodemus snapt er ook niets van. En wat doet dan de Heere Jezus? Nee, dan zegt de Heere Jezus niet tegen Nicodemus. Nou, je moet elke dag maar aan de Heere vragen. Om wedergeboord. Dat mag je wel doen natuurlijk. Maar de Heere Jezus doet dat anders. Hij leidt Nicodemus naar het kruis. En hij zegt tegen Nicodemus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kolbrugge, hij legt de wedergeboorte uit. Als volgt wedergeboorte, dat is dit, dat ik Christus ontvang. Nou, dan word je om hem verlegen, om Christus verlegen. En dan ga je achter die discipelen aan, hè, van vanmorgen, die op hem aankoersten. De een badend door het water en de ander in het scheepje, voorop in het scheepje en achterop. Maar wel het oog gericht op hem. Op Goede Vrijdag heeft Nicodemus het zeker begrepen, staande bij het kruis. Dat is het beste wat een mens gebeuren kan. Wat er met ons gebeuren kan. Daarom laat God het met ons wel eens aan alle kanten vastlopen. Het komt echt niet goed met je. Het komt echt niet goed met je. Tenzij je leert opzien naar de gekruisigde. Want het evangelie van de verhoogde slang leert ons dat de tweede Adam het wint van de eerste Adam en het gewonnen heeft. En hoeveel reden er ook in uw zonden is om u te verdoemen. Er is meer kracht in Jezus bloed en offer om u te behouden. Kwam door Adam de dood. Door het zien op deze gekruisigde komt er leven en vrede. Wij kunnen onze zonden niet afwassen. Al gebruiken we daar heel de Haringvliet voor. Al gebruiken we daar heel de oceaan voor. Maar het bloed van Christus kan al uw zonden bedekken. En Johannes, hij preekte het niet één keer. Maar steeds vaak, maar ook maar meerdere keren. Zie het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Hij schenkt kennis van zaligheid door de vergeving van de zonde in het zien op Jezus. En dan wordt alles nieuw. En als je hem omhelzen mag en bij hem geborgen bent, dan blijft de strijd, o zeker, dan wordt die strijd zelfs meer. Omdat de dingen waar je eerst gemakkelijk over dacht, ineens niet meer kunnen. Maar dan komt er een gezindheid in je leven om voor God te leven. En als God dat schenkt en werkt, hè, dat nieuwe hart, krijg je nieuwe oren. Ga je anders luisteren naar de preken. Dan gaan de preken ineens over jou. En dan krijg je nieuwe ogen. Dan ga je anders naar jezelf kijken en naar mensen om je heen. Nieuwe verlangens. Verlangen naar hem. Nieuw verdriet, ook dat. Ander soort. Of je eigen hart. En die oude mens in mij, die houdt me klein. Onbekwaam tot enig goed van mezelf. En daarom heb ik dat evangelie van Gods genade blijvend nodig. De dood in mezelf, maar het leven in hem die zichzelf heeft doodgeliefd. Op Golgotha, gemeente, wilt u wedergeboren worden? Wilt u wedergeboren worden? Wil je leven? Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij? Zie gelovig op hem, wordt behouden en leef. Want verlossing biedt Jezus u vrij. Niet uw tranen, gebeden, bekering, berouw. Maar zijn bloed wrocht verzoening voor u. Werp op hem dan het gewicht van uw zonde en schuld. Vlie tot Jezus, o zondaar. Vlie nu. Zie en leef. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo komen we tot u. Als mensen. Door u gemaakt. Om u eeuwig groot te maken. Om u lief te hebben. Wat een wonder, Heere, dat u onze liefde verlangt. Maar wat is het schamel en gebrekkig na ontvangen genade. En van nature is het er helemaal niet. Heere, zie ons aan in uw Zoon. In die mens die u volmaakt heeft lief gehad. In die mens die u volmaakt heeft geëerd. In die mens die gedaan heeft dat wij niet meer kunnen, niet meer willen. Die heeft wat wij niet hebben, kwijtgeraakt zijn. En Heere, werkt door uw geest. Die wedergeboorte. Ja, ook elke dag, dagelijks. Dat we steeds meer en meer de ongerechtigheid mogen haten. En de zonde zullen ontvluchten. En de toevlucht zullen nemen tot u, de Heer Jezus Christus. En dat het oog omhoog en het hart naar boven mag gaan. Want beneden is het niet te vinden. En het ware leven ligt in het zien op u, Heer Jezus. Werk het in het hart van jongeren en ouderen. Heere, vergeef onze zonden. Gaat u mee deze week in. Heere, u weet van ons leven. U weet van onze agenda. Maar u weet nog veel meer van wat op uw agenda staat. Als het gaat om ons leven, mogen we u volgen. En op u vertrouwen. Ook als onze handen soms te kort zijn. Om dingen te veranderen. Heere, we leggen zo ons leven. En het leven van allen die ons lief zijn. In uw handen. Heere, zegen de vereniging straks. Zegen alle activiteiten, bezoeken. En breng ons volgende week ook weer samen in uw huis. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. 147 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere hier in de gemeente, thuis en elders. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.